Hallo CryptoCoiners, het is maandag 14 maart 2022. Hartelijk welkom bij aflevering 201 van de CryptoCoiners podcast. Het rapportcijfer, meteen maar beginnen, het crypto rapportcijfer voor vandaag, is een 4. En de reden voor al die onvoldoendes de laatste tijd? Met name het sentiment. De meeste beleggers en handelaren zijn extreem pessimistisch gestemd, zijn echt bang. Dat merk je, zo gauw er ook maar iets van goed nieuws komt, leeft alles even op. Maar daarna worden de prijzen al heel snel weer naar beneden getrokken. Dat zie je in de traditionele markt op dit ogenblik. Let maar op als we straks naar de Fear and Greed Index naar Wall Street gaan. Maar je ziet het ook terug in de cryptomarkten. Er komt wat goed nieuws over crypto of bitcoin of over wat er op dit ogenblik in Oekraïne aan de hand is. En in één klap schieten de prijzen omhoog om daarna gewoon weer snel te dalen naar het niveau waar ze waren of soms zelfs nog daaronder. Ook daar gaan we zo meteen naar kijken als we de charts erbij pakken. Eerst even wat nieuws. Intern, laten we beginnen natuurlijk met wat er afgelopen donderdag is gebeurd. Afgelopen donderdag 10 maart, toen hebben we een hele dag lang van 10:00 tot 22:00 de Crypto Corners voor Oekraïne dag gehouden. Met een hele hoop livestreams. Allerlei Crypto Corners creators hebben meegedaan, zoals Helga, Kevan, ook bijna alle moderators waren erbij betrokken. En het was naar mijn mening een ongelooflijk fantastische dag. Ik heb heel erg genoten van alle feedback die is gekomen, alle reacties, alle voicemails, alle donaties natuurlijk met name. Inmiddels is het bedrag min of meer bekend. Er kan nog wat bij komen, want je weet, de donaties lopen gewoon nog door deze week. Op dit ogenblik staat de teller op €10.243, die allemaal rechtstreeks en meteen naar Giro 555 zijn gegaan of naar het Belgische equivalent ervan. Iedereen die heeft gedoneerd, nogmaals ontzettend bedankt. We hebben een aantal golden tickets uitgedeeld. Doen we deze week waarschijnlijk ook nog, afhankelijk van het aantal donaties dat deze week nog binnenkomt. En met die golden tickets krijg je toegang tot, je kunt eigenlijk zelf kiezen, een clinic naar keuze, een cursus naar keuze of de CryptoCoiners Scanner Premium Gold 6 maanden lang. Dat bepaal je helemaal zelf. En als je meer wilt weten over die actie, kun je altijd even naar onze daarbij behorende pagina gaan. www.cryptocoiners.nl/Oekraïne. Het was een leuke dag, absoluut. Los van het feit dat het eigenlijk natuurlijk niet nodig zou moeten zijn geweest om zo'n dag te organiseren. Het was evengoed een leuke dag. Heel veel mensen hebben er ook heel erg van genoten. En nogmaals dank voor alle reacties die we hebben binnengekregen inmiddels. Dan, wat is er aan de buitenkant aan de hand? Extern nieuws, een klein dingetje heb ik er even bij gepakt. Ik had vanochtend even overleg met iemand van het CryptoCoiners team of we dit wel of niet zouden noemen vandaag. Want het gaat over de POW statement, het POW verhaal. Proof of work verhaal eigenlijk, wat vandaag verschijnt als clausule. Weer terug op de lijst in het MiCA raamwerk, het MiCA framework zoals het wordt genoemd. Waar vandaag over wordt gestemd in het Europese parlement. En als je afvraagt waar gaan we het allemaal over, waarom wil ik het allemaal weten? Dat is me net een vraag of je het wilt weten, want misschien gaat het helemaal nergens over. Misschien wel degelijk, dat is eigenlijk niet duidelijk. Het komt op het volgende neer. Er wordt vandaag gestemd over een belangrijk framework, een belangrijk raamwerk. Het zogenaamde MiCA raamwerk. En er staat één alinea in waarin staat dat de Europese Commissie uiteindelijk kan gaan beslissen om cryptomunten die in de POW-categorie vallen, proof of work, oftewel waarvoor moet worden gemined, daar komt het eigenlijk op neer, waar energie aan wordt uitgegeven, om die eventueel te kunnen, nou, verbieden kunnen ze dat niet, maar ze kunnen de handel erin beperken en ze kunnen het verkeer erin beperken, denken ze. En dit is precies een beetje het punt. Er wordt vandaag over gestemd. De verwachting is dat dit raamwerk erdoor komt. Dat is nog absoluut niet zeker, maar de verwachting is wel dat het erdoor komt. En dan nog moet je natuurlijk serieus gaan afvragen hoe ze dit ooit willen gaan handhaven. Niet alleen is het criterium extreem vaag. Er staat eigenlijk iets in beschreven als van als er niet wordt voldaan aan de minimale energievereisten. Ja, en dan staat verder niet wat dat dan zouden moeten zijn. En dan staan we dus duidelijk in, wat ik net al zei, dat dan de handel en ook het verkeer in bitcoin en andere munten die hieronder vallen, wordt beperkt. Ja, hoe kun je, dit is een vraag die we eigenlijk hier bij CryptoCoiners volgens mij nu al, want we zijn begonnen met CryptoCoiners, 2016 geloof ik, nu al 6 jaar stellen. Hoe kun je nou in hemelsnaam het verkeer beperken van een cryptomunt? Er is geen geografische beperking van cryptomunten. En blijkbaar zijn sommige mensen die zich die op dit moment in de Europese Commissie zitten en nog steeds van mening dat dat kan. Nou goed, dat zullen we allemaal wel weer zien. Dat zal weer met een sisser aflopen. Interessant om te zien is dat de huidige bitcoinkoers er nog niet onder leidt. De dalingen die plaatsvinden en stijgingen die zijn niet rechtstreeks terug te voeren tot dit hele MiCA-raamwerkverhaal. Ik ben benieuwd hoe het zich ontwikkelt. Het kan zomaar zijn dat we er morgen nog even op terugkomen. Maar op dit ogenblik kan dat duimpjes naar beneden opleveren van mensen die dat absoluut niet met me eens zijn. Ik maak me nog niet al te veel, of niet al te druk op dit ogenblik over dit bewuste statement in dit MiCA-framework. Dan nog wat vragen. Er kwamen er een paar binnen, met name via YouTube. Er was er eentje van Jaap. En Jaap die zei, wat is je meest vertrouwde manier om aan je bitcoin te komen? Ik denk Jaap dat je bedoelt, hoe kun je het kopen? Wat is nou eens een aantal manieren om dat te doen? Een van de manieren is via Bitfavo. Dat is een manier die we bij CryptoCoins ook regelmatig behandelen. En wat trouwens wel leuk is, Bitfavo, gefeliciteerd als je dit hoort. Mensen van Bitfavo, ze zijn nu officieel sponsor van Oranje. Las ik vanochtend in de Telegraaf. En dat is goed nieuws voor de naamsbekendheid van met name crypto natuurlijk. Er gaat tegenwoordig bijna geen dag meer voorbij of een of andere sportclub of een of andere Formule 1 team kondigt aan dat er een overeenkomst is gesloten met een cryptobedrijf. We hebben natuurlijk net Alpine meegemaakt, waarvan die munt trouwens helemaal niet zo slecht doet. Die token die een paar weken geleden is gelanceerd via Binance, volgens mij 3,5 weken geleden of zo, stijgt eigenlijk qua prijs steeds. Stond gisteren al even boven de 10 euro, dus zeg maar bijna $11. Dat is redelijk hoog voor die munt. Als je bedenkt dat de meeste mensen die aan die token launch hebben meegedaan toen op Binance, hem voor veel minder hebben verkocht. En dat laat zien dat er wel degelijk ruimte is voor dergelijke initiatieven. En zoals gezegd, steeds meer sportverenigingen, sportclubs hebben inmiddels een sponsorship. Of hebben vaak al hun eigen token of munt. Nou, dus bij Bitfavo doet u ook mee met dit verhaal. Die zijn nu officieel sponsor van Oranje. Dus daar komen we wel tegen inderdaad. Als Oranje weer speelt, zien we die naam wel verschijnen. Met name op de borden die vaak achter de interviews worden geplaatst. Of achter de mensen worden geplaatst die worden geïnterviewd. Een andere vraag kwam van Freek, ook via YouTube. Dat gaat ook over token launches. Freek zegt, je hebt het tegenwoordig steeds vaker over token launches. Nou, ik heb het eigenlijk over op het moment dat er weer eentje speelt. En daar speelden we er toevallig vrij veel de laatste tijd. We hadden Alpine, vorige week hadden we Steppen. En zegt Freek, ik heb aan twee van die token launches deelgenomen. Nou, aangezien die token launches steeds vaker beschikbaar zijn, vroeg ik me eigenlijk af, is het nou winstgevender om mijn BNB beschikbaar te houden voor die token launches? Of kan ik beter gewoon mijn BNB steken? Nou, ik denk eerlijk gezegd, Freek, dat je die beslissing alleen maar zelf kunt nemen, want er is niet een onderzoek naar gedaan of iets dergelijks. Mijn mening hierover is ook alleen maar mijn mening. Het enige wat belangrijk is dat er bepaalde plekken zijn waarbij je BNB niet wordt meegeteld. Kijk, zo'n token launch, als die al plaatsvindt, bestaat meestal uit een paar gedeeltes. Een week lang, soms 8 dagen, telt Binance de hoeveelheid BNB die je hebt, die je op Binance hebt staan. En heel veel dingen tellen mee. Bijvoorbeeld als jij je BNB steekt, tel het over het algemeen mee. Maar als je het in een DeFi pool stopt, dan niet. Dus dan houd dat wel even in de gaten en check dat desnoods even. Die regels veranderen af en toe ook nog wel een keer. Maar je kunt er verder gewoon blijven steken bijvoorbeeld. Alleen er is een korte periode van vaak maar een paar uur. Maximaal, ik geloof de inschrijfperiode is 3 uur. En dan wordt het nog verdeeld, dat duurt nog een keertje. Maximaal 2 uur, dus zeg maar maximaal 5 uur, maar het kan ook korter, heb je je BNB even niet tot je beschikking. Die moet je dan daadwerkelijk even ergens deponeren. Ja, als in die tijd natuurlijk iets heel bijzonders gebeurt met de prijs van BNB, dan kan het zijn. Maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd, niet voor zover ik weet. Dan zou je daadwerkelijk BNB verliezen, of in ieder geval wat geld verliezen, omdat je de BNB voor meer zou hebben kunnen verkopen. Of als je ervan af zou willen en de prijs daalt opeens enorm, dan zou je het kunnen hebben verkopen. Je zou een short positie hebben kunnen nemen bijvoorbeeld. Maar dat heb ik in de praktijk eigenlijk gewoon nog nooit gezien. Dus ik denk dat dat risico te verwaarlozen is. Heb je meer rendement uit zo'n token launch dan uit het steken van BNB gedurende, laten we zeggen, 5 uur? Ik denk het niet. Ik denk dat die token launch je meer oplevert. Ik zeg het verkeerd. Ik denk het wel. Een token launch levert je eigenlijk onderaan de streep meer op dan puur en alleen maar steken van BNB, naar mijn mening. Nou, dat zijn de 2 vragen die ik er even uitpikte. De reden dat er wat minder vragen zijn, is dat er al een ongelooflijke hoop vragen zijn besproken en beantwoord tijdens onze livestream vorige week, donderdag natuurlijk. Maar er zullen wel weer meer vragen opkomen. Heb je zelf ook een vraag, aarzel niet. En stel hem, dat kun je doen bijvoorbeeld onderaan de show notes, bij de show notes van deze podcast op www.cryptocoins.nl/podcast. Of je kunt het bijvoorbeeld doen via YouTube, waar deze podcast ook op zichtbaar is. En dat zie je meteen ook in beeld als je op dit ogenblik meekijkt. De stand van Bitcoin versus de dollar. En dan de weekchart. Er is immers weer een nieuwe week begonnen. Gisteren nacht of vannacht om 1 uur. En wat de weekchart betreft, we zeiden vorige week al dat de kans groot was dat we een nieuwe piek hadden bereikt. De piek van de candle van 28 februari, die dus een week lang duurt. Die piek van $45.332. En dat is ook inderdaad gebeurd. Die piek betekent dat we een high hebben. Een piek eigenlijk letterlijk. Die lager ligt dan de vorige piek. En dat betekent dat dat een bearish signaal is. Maar de chart die was al bearish. Dus eigenlijk helemaal niks veranderd. We gaan nu weer op weg naar een nieuw dal. Een nieuwe trough. En de prijzen die ik hier in de gaten houd zijn eigenlijk de prijs van de vorige trough. $34.324. Dat was de week daarvoor. Deze candle. De candle van 21 februari. Als de prijs daaronder duikt, dan is dat eigenlijk alleen maar een bevestiging dat de trend bearish blijft. Dus als dat gebeurt deze week, dan blijft de trend gewoon bearish. Meer is er dan eigenlijk niet aan de hand. Wat ik in de gaten houd op deze chart, nogmaals, hij is bearish. De bovenkant, als de prijs door de 45.332 heen breekt, zou me oprecht verbazen. Maar stel dat het gebeurt, dat is een bullish signaal. De trend is dan ook omgekeerd. Zeker nog als het deze week de prijs niet onder de low van vorige week daalt, 37.169. Dan hebben we namelijk vorige week een nieuwe trough gezien, die hoger ligt dan de vorige. En dan hebben we deze week, als de prijs boven de 45.332 uitkomt, een nieuwe piek gezien. Hogere trough, hogere piek. Higher high, higher low betekent een bullish trend reversal. Nogmaals, ik denk eerlijk gezegd niet dat het gebeurt. Je weet maar nooit. Het hangt er heel erg vanaf hoe het met de vredesbesprekingen loopt in Oekraïne, waar sommige handelaren zich heel erg op focussen op het ogenblik. Het zou me verbazen. Maar nogmaals, ik hoop het natuurlijk dat het wel gebeurt. Met name ook omdat dat zou betekenen dat de vredesbesprekingen erg goed nieuws hebben opgeleverd. Maar als dat niet gebeurt, als handelaren weer gedesillusioneerd raken doordat daar slecht nieuws komt, dan kan alles weer snel dalen. En de weekchart is gewoon bearish op het ogenblik. Mooier kunnen we het niet maken. We hebben lower highs, weliswaar een higher low, maar evengoed weer lower highs. De Keltner channels, daar zit ook niet echt veel beweging in. Die zijn al een aantal candles op rij neutraal. De parabolic stop and reverse is nu weliswaar bullish, maar het is alleen maar één signaaltje. Het enige echt bullish signaal is die parabolic stop and reverse sinds eind februari. En voor de rest, de unbalanced volume indicator is ook bearish. Ja, dat maakt het allemaal niet erg positief wat deze chart betreft. Er zit natuurlijk nog een drempel. Hier zit een vervelende op 28.000. Ongeveer 28.600 is dat. Als de prijs daaronder zou duiken, wat ik ook weer niet verwacht, moet ik erbij zeggen, want dat is een zware supportlijn. Er zit ook een VIP-lijn trouwens, een VIP retracementlijn. Als de prijs daaronder duikt, ja, dan hebben we echt een stevige doorbraak van support. En dan kan het hard nog verder naar beneden gaan. Ik verwacht nogmaals eerlijk gezegd niet dat dat gebeurt. Het blijkt wel, als je terugkijkt, met name naar de afgelopen dagen op de weekchart zie je dat wat minder, dat de supportlijn van zo, laten we zeggen, rond de supportzone van zo tussen de, laten we zeggen, $37.000 en $38.000 erg sterk is. Die vloer houdt eigenlijk voortdurend en steeds weer. En de laatste paar dagen, zelfs in het weekend, heb je gezien dat we eigenlijk niet structureel onder de 38.000 zijn gebroken. Af en toe heel even eronder, maar snel veerde de prijs alweer op. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, 37.000 tot 39.000 is op dit ogenblik gewoon een sterke prijszone. Maar wat die dagchart betreft, deze chart is bullish. Hij is werkelijk nog steeds bullish. Alleen het is, en dat zei ik ook al vorige week, er zijn weinig signalen te zien dat dat ook zo blijft. We zien wat contractie optreden, de prijzen komen wat dichter bij elkaar. We hebben een nieuwe piek bereikt, inderdaad ook zoals eigenlijk al verwacht was. Dat zeiden we afgelopen donderdag bij de live opname van de podcast tijdens de stream. Zeiden we van oké, we hebben op 9 maart, hebben we misschien een nieuwe piek gezien. Dat was deze piek die we hier zien. En inderdaad, 42.591 is ook daadwerkelijk de nieuwe piek gebleven. De chart, dit is een bearish piek. De piek is lager dan de vorige die we hadden gezien op 2 maart. Maar omdat we al een higher low hadden, is er verder nog niets aan de hand. We hebben een lower high, maar we hadden een higher low. We gaan nu op weg naar een nieuwe low, een nieuwe trough. Als die, het kan zijn dat we die al te pakken hebben, dat dat de trough van vandaag is. De prijs van, wat is dat, 37.567. Dat zie je hier boven trouwens staan op deze lijst. Als je meekijkt met YouTube of via YouTube, dan zie je hier deze trough staan, de trough van vandaag. $37.567. Als de prijs hierboven blijft en niet daaronder komt, hebben we een nieuwe, en dat moet dan ook morgen nog zo zijn, hebben we een nieuwe trough te pakken. En hier is iets interessants. Je weet natuurlijk nooit, maar als er opeens wat euforie in de markt optreedt die lang genoeg duurt, je weet het, de prijzen zullen eerder naar beneden worden getrokken dan naar boven vanwege dat sentiment. Maar als het even zo is dat die trough, dat er een piek wordt bereikt vandaag, een high wordt bereikt, die hoger ligt dan de piek van 9 maart van vorige week, van 42.591, zijn we opeens op deze chart extreem bullish. Dan is er zomaar sprake van een higher high, higher low, die dan weer een aantal dagen op rij niet te kloppen valt. Ik denk niet dat het gebeurt, want dat zou wel een extreem hoge euforie betekenen. Dan praat je over een prijsstijging van bijna 10, wat is het, 8-9% of zo, denk ik. 9%. Dus ik verwacht dat eerlijk gezegd niet, want zo gunstig zijn de markten dus gewoon niet gestemd. Maar als het gebeurt, is dat een heel sterk bullish voortzettingssignaal. In feite zijn we nu op weg naar een nieuwe trough. En misschien hebben we die al te pakken en dat weten we dan dus overmorgen. Nou, de signalen waar ik op let lijken me duidelijk. De trough aan de onderkant, als de prijs daaronder duikt, is dat een bearish signaal. Sterker nog, als het nu zou gebeuren, is dat een bearish reversal signaal. Want we hebben dan een lower high en een lower low te pakken. En dat betekent dat de dagchart nu echt bearish wordt. Bij Ether is dat overigens al gebeurd, zoals je zo meteen zult zien. En als de prijs onder de 34.000 duikt, deze zone die hier ongeveer zit, hier zo waar die gele lijn zeg maar staat min of meer, dat is een sterk bearish signaal. Dat zou ook nog maar kunnen gebeuren. Die prijs is absoluut nog steeds realistisch. En, ik zei het net al, die piek aan de bovenkant. Als dat gebeurt, dat is een heel sterk bullish signaal. Maar eerlijk gezegd denk ik dat de kans op daling op dit ogenblik, lettend op de trends, ook op de wat kortere intervallen, die is eerder bearish dan bullish. De kans op daling is op dit ogenblik gewoon groter dan de kans op stijging. Dus ik ben benieuwd of die vloer hier houdt. Die vloer van $37.169. Dat weten we over een paar dagen. Dan Ether versus de dollar. De weekchart heeft min of meer hetzelfde patroon als de weekchart van Bitcoin. Zal je niet verbazen. Ook deze candle, de candle van de week van 28 februari, blijkt inderdaad de candle met de nieuwe piek te zijn. Zoals eigenlijk al min of meer was verwacht. Ook deze chart blijft de weekchart, blijft gewoon bearish, net als de weekchart van Bitcoin. We hebben een higher low weliswaar, die hebben we de week daarvoor gezien. Maar een lower high, maar dat is niet genoeg, alleen die higher low, om ook bearish te zijn. Of bullish te zijn, sorry. Daarvoor willen we een doorbraak zien nu van de prijs die hierboven heeft gezeten. 28 februari, 3045. Het zal voorlopig even niet lukken, want we gaan eigenlijk eerst op weg naar een nieuwe trough. Misschien hebben we ook hier de trough alweer te pakken. Dat weten we begin volgende week. Dat zou dan de low zijn van de vorige week, de week van 7 maart. Maar ook hier zie je, net als bij Bitcoin, de prijzen komen wat dichter bij elkaar. Nou, waar ik op let, de trough natuurlijk, $2300. Als de prijs daaronder duikt, dat geeft alleen maar aan dat die bearish trend nog wel even doorgaat. En als de trend nu in deze week boven de 3045 komt, is dat een sterk bullish trend reversal signaal. Dus ik zeg niet dat het gebeurt, want normaal, kijk naar de prijs die daarvoor moet worden gehaald, of de prijsstijging daarvoor moet worden gehaald. Let op, 20%, bijna 20%. Dat is heftig veel in een week tijd, zeker in het huidige sentiment. Maar als het gebeurt, je weet het nooit, dit blijft crypto, is dat een heel sterk bullish trend reversal signaal. Ik denk het eerlijk gezegd niet, want ook bij Ether geldt, zeker als je naar de dagchart kijkt die dat alleen maar bevestigt, dat de trend eerder bearish dan bullish is. De weekchart is dus nog steeds bearish, ik zeg het verkeerd. En de dagchart is ook bearish geworden. De dagchart van Ether ziet er iets slechter uit, of iets meer bearish uit, dan de dagchart van Bitcoin doet. We hebben een nieuwe piek te pakken, dat is de piek van 9 maart. Ook die hebben we besproken afgelopen donderdag in de live podcast opname. Dat we misschien wel eens te maken zouden kunnen krijgen met een lagere piek. Nou, dat is daadwerkelijk gebeurd. En we hebben nu ook een nieuwe low alweer te pakken. Die hadden we eigenlijk al te pakken, dus een lower low, lower high, dat maakt deze chart nu bearish. We zijn nu op weg naar een nieuwe trough. Als de prijs onder de 2444 komt, daar zit de vorige trough, blijft deze chart bearish. Als de prijs nu weer gaat stijgen en we de trough van gisteren al hebben, dan blijft de chart ook bearish. We willen dan eerst een piek zien die hoger is dan die van 9 maart. Dus de Ether chart is bearish, de dagchart. Dat is een tijdje lang niet gebeurd. Het was al een beetje, je zag het een beetje aankomen natuurlijk als je naar die urencharts keek. Daarom zei ik net al, ik denk dat de dagchart van Bitcoin ook eerder omkeert naar bearish. Kan eigenlijk haast niet anders. Je ziet het ook aan de andere indicators die we erbij pakken. De Keltner channels zijn nog steeds neutraal. Net, of eigenlijk al een tijdje lang, net gebleven gisteren. Het had zomaar de andere kant op kunnen schieten, maar het is net neutraal gebleven. Parabolic stop and reverse, nou die is nu op de dagchart nu al bearish sinds begin maart, sinds 5 maart. Unbalanced volume, nou bullish kun je hem zeker niet noemen. Hij is eerder bearish dan bullish. Het ziet er allemaal bearish uit op de dagchart. De urencharts bespreken we vandaag niet. Dat doen we morgen wel weer. En de reden is natuurlijk van, we hebben de weekchart al. En dat is eigenlijk meer dan genoeg informatie om nu te kunnen bepalen dat we in bearish trend zitten. Eigenlijk al op bijna alle charts. De enige chart die nu nog bullish is op deze hoge intervallen is de Bitcoin dagchart. En de vraag is dus hoe lang dat nog zo blijft. Nou, hoe zit het met goud? Ik heb de candles er maar even bijgepakt. Die geven een iets duidelijker beeld in de huidige volatiliteit. Want het is extreem volatiel op dit ogenblik. Maar de goudchart is nog steeds bullish. We hebben een higher high gezien. Dit zijn trouwens dagcharts. Op 8 maart. De laatste piek zit op 8 maart. We zijn nu op weg naar een nieuwe trough. Eerst moeten we even door deze weerstandslijn heen van 1961. Dat is geen trough. Er zit wel een behoorlijk sterke weerstand. Met name als je wat terugkijkt. Want dat is dit niveau namelijk hier. Ik zeg weerstand, ik bedoel support, sorry. Er zit een behoorlijk sterke vloer hier, want het was een behoorlijke weerstand toen ter tijd. Afgelopen najaar was dat, in november vorig jaar. En nu zien we dat we op weg zijn naar die vloer. Daar kan de prijs ook nog wel doorheen zakken. Dat zou zelfs nog niet erg zijn. De vorige draft die we hebben gezien, die zit hier op dit niveau op 24 februari. Dat is de laatste vloer die we hebben, de laatste draft die we hebben gezien. Als de prijs daarboven blijft, hebben we nog steeds higher highs, higher lows. Oftewel een bullish chart. En de prijzen die ik in de gaten houd voor goud zijn natuurlijk de all-time high van $2,075. Dat is feitelijk de echte all-time high. Die zit niet hier, maar die zat hier, even een tijdje terug spoelen naar vorig jaar zomer. Dat hier, 7 augustus. Dat was de laatste all-time high die we hebben gezien. Of eigenlijk de all-time high die we hebben gezien tot nu toe. Daar zaten we vlakbij in de buurt vorige week. Wat was dat? Vorige week dinsdag. Dat hebben we net niet gehaald. Maar nogmaals, we zijn nu op weg naar een nieuwe low. Als dat een low is die hoger is dan de vorige low. Dus we hebben een nieuwe trough die hoger is. Een nieuw dal. Gaan we op weg naar een nieuwe piek. En het zou mij absoluut niet verbazen. Want we zijn gewoon echt bullish wat goud betreft. Dat we dan een nieuwe all-time high voor goud gaan zien. Heel veel zal opnieuw afhangen van wat er in Oekraïne gebeurt. De onzekerheden op de markten. Het inflatiecijfer wordt trouwens vandaag gepubliceerd. Deze week. Vandaag of morgen vinden die besprekingen. Vandaag en morgen vinden die besprekingen plaats. Vandaag of morgen komt er wel een aankondiging van de Amerikaanse Federal Reserve, de centrale bank. En daar zijn handelaren niet gerust op dit ogenblik. Dat zie je ook weer terug uit in de Fear and Greed Index op dit ogenblik op Wall Street. Die is extreem pessimistisch. 13 is echt laag. Het schommelt de hele tijd een beetje heen en weer tussen 13 aan de onderkant en 17 aan de bovenkant. Maar als je bedenkt dat we een maand geleden nog op 40 zaten en veel mensen zeiden van nou, daar duiken we voorlopig niet onder. Dit is natuurlijk de impact van wat er in Oekraïne gebeurt, gekoppeld aan de angst die handelaren hebben voor een nog hogere inflatie. Omdat het erop lijkt dat de Fed zich niets aantrekt van het feit dat de energieprijzen zo enorm zijn gestegen. En niets aantrekt van de crisis in het oosten, waardoor andere prijzen ook nog kunnen gaan stijgen. En de inflatie dus alleen maar toeneemt. Ze zeggen gewoon, oké, we moeten nu langzaam maar zeker de inflatie onder controle krijgen. En dat kunnen wij eigenlijk alleen maar doen door de rente te verhogen. Maar naar mijn mening is het gewoon een omgekeerde wereld. We wachten het af. Ik denk dat er een renteverhoging komt, een minimale van misschien 0,25%. Sommige analisten zeggen, nou, die zit al verrekend in de huidige prijzen van de aandelen. Andere analisten, en ik hoor in dat kamp, zeggen van nee hoor, dan gaan we opnieuw weer een daling zien. Want dan worden beleggers opnieuw extreem angstig. Dan anticiperen ze nog veel meer renteverhogingen en besluiten ze om nog meer aandelen van de hand te doen en dan te vluchten in de munt die zij op dat ogenblik het meest wijs achten. En dat is dan toch nog de dollar. Maar ook hier hebben we het over gehad, volgens mij vorige week dinsdag, maandag of dinsdag, hebben we even gesproken over de yen. Hou die goed in de gaten, de prijsontwikkeling van de Chinese yen. Het zou zomaar kunnen dat we die eerdaags ook een keertje opnemen in onze podcast. Omdat het misschien wel, het zou zomaar eens een keer de nieuwe wereldreservemunt kunnen worden. Die stijgt eigenlijk structureel. Kijk, er zit altijd wat daling in. Vorige week is hij wat gedaald ten opzichte van de dollar en de euro. Maar als je structureel kijkt over het afgelopen jaar, zie je dat die yen gewoon zwaar positief zich ontwikkelt ten opzichte van de dollar en de euro. En dat zien aandeelhouders en beleggers ook. Die denken bij zichzelf, wacht eens even, daar vind ik veel meer stabiliteit op dit ogenblik dan ik vind in de euro en in de dollar. Dus waarom zou ik daar niet in vluchten? Dus houd die yen in de gaten. Misschien gaan wij dat ook wel doen. Even nog de heatmap, hoe ziet die eruit? Nou, die is overtuigend of overwegend groen op het ogenblik. Er zijn absoluut wel wat roze plekken te vinden. Dat is allemaal niet echt helemaal bomen die tot in de hemel groeien, integendeel. Maar het is in ieder geval niet overtuigend rood. Meer dan de helft is op dit ogenblik groen. Dat zie je ook een beetje terug als we kijken naar de barometer van de Crypto Coiners Scanner. De dagbarometer, die zal waarschijnlijk misschien of licht in het licht rood of licht groen zijn. Min 1%. Oh, hij is roder dan ik dacht op dit ogenblik. Dit is de barometer overigens als het gaat om de cryptomunt. Dus Bitcoin als basismunt. Dat betekent eigenlijk het volgende. Ten opzichte van gisteren om deze tijd. Het is nu 11:15 net geweest als ik deze podcast opneem. Ten opzichte van gisteren om deze tijd zijn de meeste altcoins, als je ze met Bitcoin zou moeten kopen, iets goedkoper geworden. En dat betekent het doen van trades op langere intervallen op dit ogenblik met Bitcoin als basismunt is lastig. Zeker als je ze koopt. Als je die munten dus koopt en verwacht dat je ze met winst kunt verkopen. Maar op de kortere intervallen, op de 4-uur barometer, zal het waarschijnlijk gunstiger zijn aan 0%. Dat betekent tussen de min 0,5 en plus 0,5. En het urenintervall, het zou me niet verbazen als die positief is. Ah, ook 0%, oké. Dat betekent op dit ogenblik goed oppassen. Eigenlijk misschien even, als je een beginnend trader bent en als je gaat voor trades met de CryptoCoiners strategie, kijk een beetje uit. Houd goed in de gaten dat je niet te lang in trades zit. En je kunt, als je de CryptoCoin scanner zou gebruiken, kun je natuurlijk altijd even trend details aanzetten. Hij staat hier trouwens al aan. Maar als je hem aanzet, dan krijg je deze melding erbij. Dan zie je de globale trend voor het muntpaar waar je op dat ogenblik een melding van krijgt. Trouwens, wat die meldingen betreft, we hebben last, niet alleen wij, maar ook Telegram heeft last van een enorme druk op het internet op dit ogenblik, op het netwerk sowieso. Het levert een aantal extra reboots op van de scanner, omdat wij niet altijd ervan uit kunnen gaan dat de data die we hebben betrouwbaar is, omdat soms ook de verbindingen tussen grote leveranciers van cryptodata en de CryptoCoin scanner onder druk staan. En sommige mensen ervaren ook dat ze geen verbinding met de CryptoCoin scanner kunnen maken. Dat ligt aan Telegram op dat ogenblik. Er is duidelijk iets aan de hand met het internet. Er wordt op allerlei manieren over gespeculeerd. Zijn dit hackers die bezig zijn met DDoS aanvallen? Proberen mensen hele net lam te leggen? Is dit een rechtstreeks aanval op Telegram omdat het immers een Russisch product is enzovoort enzovoort? Niemand weet precies hoe het komt, maar feit is wel dat je er rekening mee moet houden dat je wat vaker even geen toegang hebt tot bepaalde informatie. Zoals bijvoorbeeld, maar het is veel meer dan dat, zoals bijvoorbeeld even de CryptoCoin scanner of bijvoorbeeld een bepaalde chart die het even niet doet. Ik heb vorige week een aantal keer gehad dat bijvoorbeeld ook TradingView bij mij niet deed. Ja, dat zijn dingen die we gewoon in deze tijd te accepteren hebben. Het is niet anders. Gisteren heb ik zelf gezien dat we 5 outages hadden, 5 momenten, die hebben niet langer geduurd, elk dan 3 minuten, dat de scanner even onbereikbaar was. En ja, dan merk je al heel snel natuurlijk, als je aan het traden bent dan, je bent alleen maar afhankelijk van de scanner als het gaat om instapmomenten, dat het misschien toch slim is om ook zelf eens op zoek te gaan naar dergelijke instapmomenten. Ik heb ook vorige week laten zien trouwens in het CryptoCoins Café, tijdens onze CryptoCoins voor Oekraïne dag, dat je die momenten ook gewoon zelf kunt vinden. Je kunt zelf daadwerkelijk gewoon charts afgaan, want de scanner doet niks magisch verder. Hij kijkt gewoon of een chart voldoet aan of signalen geeft die erop duiden dat een munt oververkocht is. Dat de verkopers beginnen af te haken. Dat is over het algemeen een teken dat de prijs zou kunnen gaan stijgen. Nou, die signalen kun je zelf ook vinden. Wat de scanner verder betreft, ik had de barometer even laten zien. Nog even snel de trend, als we met name even kijken naar de trend van de bitcoinmarkten. Nou, die is bearish natuurlijk, door de bank genomen. De zwaardere charts, dus charts met langere intervallen, die tellen zwaarder mee. Zijn allemaal bearish op dit ogenblik. En dat zie je meteen terug. Hier is de top 10 bearish. Veel 100% bearish chart, zie je dat? Dat laat zien dat dit ook nog wel even duurt over het algemeen. Kijk, de eerste bullish chart is geen 100% bullish. Daar zitten ook bearish charts tussen. Het komt er eigenlijk op neer dat een aantal intervallen wordt bekeken. Bijvoorbeeld van dit muntpaar hier, Rune versus de Bitcoin, wordt gekeken naar de dagchart. De weekchart wordt ook meegenomen, de dagchart, urenchart, 4 urenchart, 12 urenchart. En hoe langer een chartinterval duurt, des te zwaarder zo'n chart meeweegt. En bij bearish zie je dat sommige charts, ongeacht het interval, eigenlijk allemaal bearish zijn. Dat zie je trouwens ook wel terug als we de trend pakken van alle dollar charts. En ik pak dan even de Tether. Dat is een stablecoin. Hoe stable die is, daar gaan we het niet over hebben hier. Maar het is wel een coin waar je als basismunt mee kunt handelen. En je zult zien, die zijn ook bearish. Die zit ook 22% in de min op dit ogenblik. Dus het grootste deel van die charts is bearish, maar minder bearish dan dat de Bitcoin charts op het ogenblik zijn. Dat zie je ook terug, er zijn op dit ogenblik geen 100% bearish charts te vinden in de dollarmarkten nu. Maar het blijft oppassen geblazen. Je zou, als je de CryptoCoin scanner gebruikt, kunnen overwegen. Kijk, daar heb je die Rune hier, die komt nu terug in een 1 minuut instapmelding. Je zou kunnen overwegen, het is absoluut geen garantie voor succes, om als je al meldingen krijgt, alleen maar in te stappen op meldingen waarvan de globale trend in ieder geval bullish is. En dus munten als bijvoorbeeld Cardano en zo daar extreem voorzichtig mee te zijn. Je kunt erop traden, je weet het, dat laten we ook regelmatig zien. Helga laat het zien bij haar sessies. Ik heb het ook laten zien afgelopen donderdag in het CryptoCoins Café. Je kunt gewoon instappen en dit verder gewoon negeren. Het zijn extra handvatten waarvoor je zelf kiest of je ze wel of niet benut. Nou, tot zover volgens mij. Kijk even snel door mijn lijst met actiepuntjes heen. Nee, ik heb het meeste wat ik vandaag even met je wilde bespreken ook wel besproken. Bedankt voor het luisteren en ik ben er morgen weer bij een volgende aflevering van de CryptoCoiners podcast. Tot dan, dag.